Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer Boenkoes time. Vandaag in Boenkoes. Allereerst moet ik zeggen dat deze introductie voor mij nu best moeilijk is om in te spreken. Want ik ben bezig met Boenkoes, jullie Boenkoes, dat jullie nu luisteren, in elkaar aan het zetten, te monteren. En ik heb net het nieuws gekregen dat mijn lievelingsoom, oom Jimmy, is overleden. Jullie kennen hem wellicht als Jimmy Bo Martin. Ik ken hem als Jimmy Silewanne Bessie. Winnaar van de allereerste Voice Senior. Een artiest in hart en nieren. Een super grappige man. Maar toch vooral ook mijn hele lieve oom. En ja, je begrijpt, daar ben ik behoorlijk van slag. Ja, het gaat hard met de volgende generatie. Het enige wat ik kan zeggen is, carpe diem. Geniet elke dag. Want dat deed mijn oom Jimmy ook. Iedereen droomt er wel van om artiest te worden, omdat hij een beetje gitaar kan spelen of goed kan zingen. Maar vanaf zijn 17e heeft Jimmy dat ook echt gedaan. Hij leefde zijn droom. En af en toe was dat moeilijk, maar hij deed het wel. Dus ik vertel jullie zo wel wat er allemaal nog meer in het programma zit. Maar eerst wil ik zijn meest persoonlijke nummer voor jullie draaien. Selamat jalan. Oom Jimmy.
Kon mijn moeder roepen, het is 5 uur en etenstijd. Spitsuur vol geluiden. Van geborgenheid. Mijn eerste liefde, mijn eerste verdriet. Sporen in het zand, ik vergeet het niet. Barak 23, Barak 23. Daar wonen wij, mijn moeder en ik. Je groeit op een veld van emoties, als bloemen op de hoek van de straat. Schaduwen die bepalen welke richting je gaat. En hoe je voelt bepaald wordt door de grond. Wat op je speelt, rennen door gordijnen van gevoel voor wat hier ooit is geweest. Oh. Barak 23, Barak 23, daar wonen wij, mijn moeder en ik. De tijd die ons leert. En dat er ondanks alles de liefde overheerst. Oh. Barak 23. Barak 23. Daar woonden wij, mijn moeder en ik. Barak 23, Barak 23, daar wonen wij, één ogenblik.
Dat was Jimmy Belmartin samen met Ernst Jans. Dan nu, ik had het jullie al beloofd en het is er ook de hoogste tijd voor. Wat kun je verder verwachten in Boenkoes? Mijn naam is trouwens Esther-Claire Sassebonen. En het eerste interview dat je straks gaat horen is met niemand minder dan Koen Verbraak. Hij is historicus, filmmaker, schrijver. En hij heeft zo'n beetje alle prijzen gewonnen die je in Nederland kunt winnen voor documentaires. Dus voor mij, no pressure. Ook leuk voor de mensen die eerder via de sociale media een vraag aan hem hebben gesteld. Blijf goed luisteren, misschien komt jouw vraag wel aan bod. Wat we ook hebben is natuurlijk weer de platenkeus van Evrien Patty. En we hebben een mooie bijdrage van een deelnemer van Tracing Your Roots 35+. Maar eerst, Koen Verbraak dus. Het zal je niet ontgaan zijn. Hij heeft een prachtige documentaire serie gemaakt, Molukkers in Nederland. Inmiddels zijn daar 2 afleveringen van uitgezonden. En de reacties zijn overweldigend. Luister naar een gesprek met Koen Verbraak, waarvan mijn eerste vraag was: meneer Verbraak, was u vroeger als kind ook al zo nieuwsgierig?
Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of dat per se met een historische belangstelling te maken heeft. Maar ik was wel heel nieuwsgierig. Dat maakt dat ik journalist ben geworden. Ik vroeg altijd aan mijn moeder, wie is dat? Of waar ken je die meneer van? Of waar hebben jullie over gepraat? En dan zei ze natuurlijk ook, bemoei je even met je eigen zaak, jongen. Maar ik was altijd heel benieuwd naar alles. Ja, ik was wel heel nieuwsgierig. En het leuke van journalist zijn is dat je van die nieuwsgierigheid een vak kunt maken. Zonder dat mensen zeggen, hou je even in. Je kan eigenlijk alles vragen als je het maar netjes doet.
En wanneer is de interesse voor de geschiedenis begonnen?
Eigenlijk op de middelbare school al. Ik weet niet hoe dat bij jou ging, maar ik vond geschiedenis een van de leukste vakken. Ik zat op het Atheneum in Leek, in de buurt van Groningen. En ik vond dat echt een van de leukste vakken die er waren in Nederland vond ik trouwens ook heel leuk. En, dus ik denk dat dat toen een beetje begon. En ik las ook veel over geschiedenis. Ja, weet je wat lezen als je een jongen bent? Ik las De Kijk, dat blad. En ik las, ik las toch wel veel dingen die met geschiedenis te maken hadden. Dat vond ik interessant.
Ja, leuk. Het ligt vaak ook aan het feit of je een leuke geschiedenisleraar of lerares hebt gehad, hè?
Dat is helemaal waar. Dat is zo bepalend. Zo iemand trekt je die geschiedenis binnen, of niet. En de echte geschiedenisleraar is natuurlijk een geboren verteller. En zo iemand had ik gelukkig. Dus dat is wel ontzettend leuk. En dat maakt de belangstelling voor zo'n vak nog groter. Zoals je ook mensen kunt treffen die juist tussen jou en dat vak in gaan staan. En dan sla je die weg misschien minder snel in. Dat kan ook.
In 2017 maakte Koen Verbraak al een documentaire over de Molukse acties. Hij was natuurlijk al sowieso bekend met het Molukse verhaal, doordat hij zelf historicus is. Maar is hij ook opgegroeid met Molukkers?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zat er nog eens flink over na te denken. Wij woonden vroeger, toen ik een klein jongetje was, in Assen. Toen hadden we Molukse buren. En dat vond ik een hele aardige mensen, dat weet ik nog wel. Maar ik ben eigenlijk niet in mijn vriendenkring. En bij mij op school zaten er eigenlijk helemaal geen Molukkers. Nee, eigenlijk niet. Helaas. Had ik wel leuk gevonden.
Ja? Hoezo had u dat leuk gevonden?
Nou ja, omdat dan hoor je nog eens wat anders dan wat je van al je Nederlandse klasgenoten hoort. Want dat weet je. Dat weet je natuurlijk voor een groot deel wel. Maar het is ook wel leuk om iets meer om je heen te kunnen kijken dan alleen de dingen die je toch al bekend voorkomen.
Ja, dan kan ik me zomaar voorstellen dat uw eerste kennismaking met de Molukker de Molukse acties in de jaren 70 waren op televisie en radio.
Ja, dat is helemaal waar. In 1975 was ik, even kijken, toen was ik 10. Dat was voor het eerst dat ik daar iets van meekreeg. En niet zo heel bewust nog, maar De Punt en Boven Smeel heb ik heel bewust meegemaakt. Ja, wat is heel bewust? Toen moest ik nog 12 worden. Maar het maakte veel indruk op me, omdat het een school ook betrof. En ik zat ook op een school natuurlijk als jongetje. Dus dan betrek je dat heel erg ook op jezelf. Kan dat ook bij ons op school gebeuren? Waarom gebeurt dat eigenlijk? Waarom doen die mensen dat? Hebben ze een hekel aan kinderen? Weet je, dat soort rare vragen stel je natuurlijk als jongetje van 11. Dat kun je niet plaatsen. En mijn ouders hebben er wel iets over verteld. En toen kreeg het van mij meer relief. Maar ik snapte het natuurlijk maar nog niet eens half. En ik vond het ook best wel heel eng en griezelig wat er gebeurde. Ja,
ja.
Dat weet ik wel. Dat ik ook echt dacht, dat heb ik ook aan onze meester gevraagd. Van meester, kan het ook bij ons gebeuren? En die zijn, dat weet ik niet, jongen. En kijk, nu ik op terugkijk, denk ik van ja, dat is eigenlijk een hele rare eerste kennismaking natuurlijk. Dat je, mijn ouders hadden, in die tijd had je het ook niet over Molukkers, maar over Ambonezen.
Ja, de Ambonezen, ja.
Ja, ja. En, maar het was eigenlijk een hele rare kennismaking natuurlijk. Hè, dat je een hele verwrongen eerste indruk krijgt van mensen. Dat je denkt, wie zijn mensen die dit doen? En pas toen ik ouder werd en erover ging lezen, en mijn ouders legden dat natuurlijk ook een beetje uit, toen begon ik het een beetje te snappen. Ik dacht, oh, maar dat zit heel anders. Daar zit iets achter. Dat is niet zomaar begonnen.
Het verhaal van de Molukkers in Nederland vertellen in een vierdelige serie is niet zo simpel. Want wat moet je nou wel en wat moet je nou niet vertellen?
Je wil het goed vertellen. Je wil niet stukken overslaan. Maar je moet het ook alweer toegankelijk maken voor een breder publiek. Dus dat is toch een beetje worstelen en afwegen en schuiven met je zinnen. Dus ik hoop dat dat een beetje gelukt is. Maar zo is het inderdaad. Dat is het eerste deel. Het waarom.
Ja.
Waarom zijn de Molukkers naar Nederland gekomen?
Luister straks verder naar mijn gesprek met Koen Verbraak. Eerst hebben we een prachtig stuk muziek. Looking for a home. Whoa. dit ongelooflijk indringende emotionele stuk gitaarspel was van Shuggie Otis en hij deed dit samen met Al Cooper. Je luistert naar het programma Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. Ik ben in gesprek met Koen Verbraak, de maker van de vierdelige serie Molukkers in Nederland. En ik wil van hem weten hoe dat nou is om getuigen te spreken van een hele roerige tijd in de geschiedenis.
Ja, fascinerend natuurlijk, want je geeft toch de geschiedenis een beetje een hand. Hè? Als je met iemand praat die erbij was, dan is het niet een verhaal uit een boek. Dan is het gewoon een verhaal dat degene die tegenover je zit heeft meegemaakt. En dan wordt het een heel tastbaar en indringend verhaal.
Ja. Ga ik eigenlijk meteen even naar een vraag die binnen is gekomen. Want het sluit wel mooi aan namelijk. Iemand van, ook een interviewster van Radio Oras, waar mijn programma Boenkoes een onderdeel van is. Mm-hmm. Die vroeg, hoe voorkom je dat je sensatiebeluste vragen stelt?
Ja, ik denk dat als je dingen echt vraagt omdat je er benieuwd naar bent, dat je niet zo heel snel over de schreef gaat. Tenzij de vraagstelster dat oppert omdat ze vindt dat ik dat heel veel heb gedaan tot nu toe. Maar ik probeer dat niet te doen in elk geval. Ik vraag wat ik wil weten. En of het sensatiebelust is. Nou, dat is volgens mij niet mijn drijfveer. Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik zit daar als journalist, maar ook als historicus. Ik wil weten, hoe zat dat dan? Vertel het eens. Hoe was dat? Hoe heb je het beleefd? Wat voelde je? Wat rook je? Wat kon je zien?
Ja.
Daar gaat het me om. Veel kleine vragen ook. En sensatiebelust probeer ik niet te zijn.
U bent eigenlijk getuigenissen aan het opnemen.
Dat is het. Het is eigenlijk oral history, hè? Wat je vastlegt. De geschiedenis verteld door ooggetuigen. Dat heb ik een jaar geleden gedaan met een drieluik over Srebrenica. En anderhalf jaar geleden met een vierdelige serie over Indië-veteraan, onze jongens op Java. En ik vind dat heel mooi werk als mensen zelf vertellen hoe het was. Het is eigenlijk belevingsgeschiedenis. En het interessante is dat het ook soms helemaal niet parallel loopt met wat je in bronnen vindt. Hè? Want mensen zeggen dan, we mochten niet werken in de kampen. Officieel scheen dat wel te mogen. Maar mensen hebben het wel zo ervaren. Of bijvoorbeeld, we mochten niet koken. Ja, dat scheen geen verbod te zijn, maar het kon heel vaak gewoon niet. Maar wat ik belangrijk vind, is dat mensen het verhaal vertellen zoals ze het beleefd en gevoeld hebben. Dus dat is wat ik wil laten zien in die serie. Dat mensen het zelf vertellen en dat echt uit hun eigen mond komt en uit hun eigen hart. Dat vind ik interessant.
Er zijn ook een aantal vragen binnengekomen over de vertegenwoordiging van want de Molukker bestaat natuurlijk niet.
Nee.
En de een mist moslims in het verhaal, de andere mensen van Papua en Tanimbar, maar ook de eerste generatie.
De allereerste generatie. Nou, daar zitten er wel een paar van bij, hoor.
Die komen nog.
Nee, maar ook als je bijvoorbeeld 4 was, bijvoorbeeld Johnny Manuhutu. Ja, die was erbij, die heeft ook op die boot gezeten. Dus dat is wel eerste generatie.
Nou, dat is dus ook heel grappig. Wij Molukkers praten altijd in generaties als volgt. De eerste generatie, dat zijn de knilmilitairen en hun vrouwen. De tweede generatie, dat zijn de kinderen daarvan. En dat is dus bijvoorbeeld mijn vader die op zijn 7e meekwam naar Nederland. En die wordt dan toch de tweede generatie genoemd.
Ja, interessant hè.
Ja, in dat opzicht vragen mensen waarom is de eerste generatie, de knilmilitairen dus, die natuurlijk wel in de 90 zijn inmiddels, niet aan het woord?
Ja, dat is niet de bewuste keuze geweest. Ik heb dat wat anders gehanteerd dan de generatie in derde die jij noemt. Ik heb bijvoorbeeld een non-apono erbij, weet je, die 15 was, 16 toen ze naar Nederland kwam. Ja, dat geldt misschien niet als eerste generatie officieel, maar wel in mijn ogen. En het zijn bijna allemaal kinderen van knillers dan, dat is waar. En niet de knillers zelf, maar wat ik je zei, daar had ik al een paar van geïnterviewd in een andere serie. En ik ben eigenlijk op deze mensen uitgekomen omdat ik ze interessant vond. En ja, er zitten inderdaad weinig moslims bij. We hebben wel een moslima geïnterviewd. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gebruikt omdat dat gewoon niet helemaal uit de verf kwam. Die mevrouw was toch ook veel dingen kwijtgeraakt in de geheugen. Toen dacht ik, ja, daar doe ik er geen recht mee als ik dat uitzend.
Ja, en er waren ook bijvoorbeeld marine mensen die kwamen.
Ja, zeker. Nou ja, de Sam Pomes is een zoon van een marinier, van een marineman. Dus die stem is wel vertegenwoordigd. Maar ja, weet je, ik heb niet op die manier gerubriceerd. Ik wilde gewoon, het gaat, uiteindelijk hebben ze een gemeenschappelijke beleving, die mensen die ik gesproken heb. En welke godsdienst ze precies aanhingen. Dat was voor mij niet doorslaggevend. Ik wilde gewoon een verhaal vertellen. Wat niet uitsluitend op representatie berustte, maar op gewoon een krachtig en goed verteld verhaal. Want ik maak het natuurlijk ook in eerste instantie voor de Nederlanders die het verhaal niet kennen. En ik hoop ontzettend dat moeilijkers zich in het verhaal herkennen en dat ze zich herkend voelen en erkend voelen.
Ik heb op de avond zelf heb ik een paar screenshots gemaakt van de mensen die geïnterviewd werden. Molukse wereldje is een beetje klein, dus ik kende ook wel best veel mensen die aan het woord kwamen. Ik had het meteen gepost en nou, het regende reacties. Maar wat me vooral opviel van de Molukkers zelf die reageerden,
ja,
dat ze zo gehuild hebben tijdens het kijken.
Oh ja, ja.
De hele aflevering lang soms.
Ja, moet je nagaan. Dat is toch, ja, kijk, dat hoor ik nu van jou. Dat zeggen ze natuurlijk niet tegen mij. Maar ik kan je wel vertellen dat ik sinds de uitzending van vorige week heb ik, nou, ik denk wel 300 mails gehad van mensen via mijn site. Bijna allemaal moeilijkse mensen. Allemaal hele lieve berichten van, ik vind het zo fijn dat ons verhaal nu verteld wordt. Dank u wel, weet je wel. En daar is over mij niet te bedanken. Want daar gaat het niet om. Ik wilde gewoon een goede documentaire maken. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat mensen dat zo ervaren.
Straks het laatste deel van mijn gesprek met Koen Verbraak. Maar eerst is het de hoogste tijd voor...
Hey Espe.
Hey Efraim Patty. Het is de hoogste tijd voor jouw nieuwe platenkeus.
Yes. Ja, ik heb gekozen voor het nummer Strangers. Ja, origineel is het van de Kings, de Britse rockgroep uit de jaren 70. En dat nummer was eigenlijk uitgebracht was niet uitgebracht als single, maar het was wel echt heel erg populair onder de fans. En het gaat eigenlijk over twee vrienden die elkaar tijdens hun levensreis kwijtgeraakt, maar ja, hun band zal nooit te breken zijn. Maar dit nummer, dat is dus gecoverd door Black Pumas.
Wauw, de Black Pumas, nou inderdaad, dat vinden wij allebei een goede band en die hebben we live gezien. Wie doet er met de Black Pumas mee?
Ja, dat is de indie rockgroep Lucius, een Amerikaanse band bestaande uit twee zangeressen en nog een producer en een gitarist. En ja, ze hebben dit nummer hebben ze gewoon opgenomen voor een YouTube-documentaire Live in the Day 2020. Het is een soort van op de soundtrack gekomen, maar hun versie is gewoon heel erg tof. En ik vind het nu ook gewoon juist, ook met de documentaire in mijn achterhoofd en natuurlijk de aankomst van Molukkers 70 jaar geleden, vond ik het ook wel heel toepasselijk.
Ja, inderdaad. Ik heb het even voorgeluisterd. En de tekst past eigenlijk heel goed bij de documentaire Molukkers in Nederland, hè?
Klopt, ja. En dat niet alleen vanwege de titel, Strangers, maar ook dus gezien de symboliek ervan. Aangezien onze opa's en oma's, dus familie en vrienden moesten achterlaten toen ze hierheen kwamen. En ook, wat ik ook heel erg treffend vond, was het zinnetje: And my mind is proud, but it aches with rage. Dat is ook weer typisch iets wat zij gevoeld moeten hebben. Dus ja, ik vond het een heel mooi nummer. En ik luisterde het ook de laatste tijd geregeld. Ook toen ik pas op 17 mei op de jaarverkader stond. Tegenover Pakhuis en Zwijger. Dus vandaar kwam toen de Asturias aan, 70 jaar terug. Waar mijn opa, oma en hun oudste zoon op zaten.
Je hebt een hele mooie bericht ook gepost, hè, met jouw kleine zoon, een klein kind, ja, nog, en jezelf en jouw vader.
Ja, klopt. Ja, en mijn oudste oom heette toevallig ook Max. Of ja, toevallig. Dus het is niet geheel toevallig. Maar ja, ik vond het wel mooi om daar dan naartoe te gaan ook inderdaad. Ja.
Nou, laten we jouw keus draaien voor alle mensen die nog steeds een beetje woede in hun hart hebben. Maar vooral ook pijn en verdriet. Misschien is het troostend. Ja, kondig hem maar aan.
Yes. Hier zijn de plek Boerma's en Lucius met het nummer Strangers.
Where you going? I don't mind. I've killed my world and I've killed my time. So where do I go? What do I see? I see many people coming after me. So where you going to? I don't mind. If I live too long, I'm afraid I'll die. So I will follow you wherever you go. If your offered hand is still open to me.
Strangers on this road we are on. We are not two, we are one.
Love of life makes me weak in my knees. And when we get there, make your play. 'Cause soon I feel you're gonna carry us away.
In a promise like you made us believe. For many men there's so much grief. And my mind is proud, but it aches with rage. If I live too long, I'm afraid I'll die. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. One. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. We are not two, we are one.
Terug naar het interview met Koen Verbraak, de maker van Molukkers in Nederland. Zowel de serie als het boek. De serie is ontzettend goed ontvangen. Niet alleen door kijkers, maar ook door de media.
Nou, ik moet je eerlijk zijn dat we zo verwend zijn wat dat betreft. Want we hadden columns of recensies in alle grote kranten. En dat was allemaal heel aardig en heel goed en heel prettig. En wat ik mooi vond, dat was dat ook in die recensies stond van... God, wat hebben we die mensen onrecht gedaan... En wat weten wij dat allemaal slecht als Nederlander? Hoe kan het dat we dit niet weten? Precies die vragen die ik me stelde toen ik het maakte. Dat ik dacht, hoe kan het dat ik dit niet weet? En als ik het niet weet, weten anderen het ook niet. Nou, dat blijkt nu.
Ja. En ook echt schaamte van de Nederlander.
Ik
las reacties van, ik zit me hier kapot te schamen. Wat de regering de moeilijke...
Ja, de jongen letterlijk, hè?
Ja.
Het AD... Ja, dat was wat het opliep, dat mensen dat voelden. En dat heb ik zelf natuurlijk als maker ook, dat ik denk, jongen. Dat is niet iets om trots op te zijn als Nederlander, hoe dat is aangepakt. En dat, daarom is het goed om dat verhaal nu te vertellen. Het is, dat vond ik ook wel mooi dat een van mijn bazen bij de televisie zei... het is toch onvoorstelbaar dat het 70 jaar heeft moeten duren. En dat... En dan klinkt het alsof ik mezelf een compliment maak. Zo bedoel ik het niet. Maar dat ik denk, van waarom is dit niet eerder gemaakt?
Ja.
Zoiets. Ja. Het is niet een verhaal van de Molukkers. Het is een verhaal van de Nederlanders. Van ons allemaal. Van Molukkers en Nederlanders. En wat we allemaal dus horen te kennen.
Van één fragment uit de eerste aflevering van de documentaire... krijg je echt buikpijn als je het ziet. Het zijn de uitspraken van burgemeester Map Tiedeman... in 1956, over het schietincident in Westkapelle, waar hij toen burgemeester was. Zelfs als maker laat je dat niet onberoerd. Ik laat jullie nog even horen wat de burgemeester zei... naar aanleiding van dat beruchte schietincident.
Of het die één of twee schoten heeft gelost. Ja, ze deden er heel echt over, maar... Eén man heeft het snel gekost, in ieder geval.
Oh, die mensen waren toch ongewapend?
Ja, maar dat geeft toch niet? Ze hebben toch een uitval gedaan? Die politie die heeft toch niet voor niks geweren bij zich? Dat heeft een indruk, heeft het niet gemaakt.
Koen Verbraak hierover.
Ja, want de politie schoot uiteindelijk op Molukkers uit dat kamp. Er waren 9 gewonden, waarvan een paar zeer zwaar gewond. Een man heeft zijn oog verloren. En dat deed hij inderdaad zo wegwerpend over van ja, nee, maar ze hebben toch wapens bij zich. Waarom zouden ze anders wapens bij zich hebben? Kun je toch schieten? Dat was ten hemel schrijend dat die man beweerde.
Ja.
Zo erg was het nou ook weer niet.
En hij wuifde het echt...
niet voor niks bij zich.
Ja, precies. Hij wuifde het eigenlijk echt weg.
Hij wuifde het weg. En op een zodanige manier dat ik denk, nou jongen, je had toen uit je vak gezet moeten worden. Want het was al sowieso schandalig dat de karabijnbrigade op die mensen afsturen. En dat hij dat later ook niet, dat hij dat gewoon nog helemaal zat te verdedigen. Ja, dan ben je gewoon wel een behoorlijk verknipt mens.
Ik ga nog even naar een praktische vraag van ene meneer die waarschijnlijk bekend klinkt. Ben Manusama.
Zeker.
Die heeft gereageerd en die vraagt of er ook ondertiteling in Engels en Indonesisch komt.
Ja, dat vroeg hij mij ook al. Nou Ben, als je luistert... dat ga ik natuurlijk bij de NPO aankaarten. En kijken of daar wat mee gedaan kan worden.
Ja.
Dat zou moeten kunnen, lijkt me.
Er zijn natuurlijk ook wel aardig wat Molukkers naar allerlei buitenlanden vertrokken. In Amerika wonen er een heel stel.
Ja. Ja, en ik geloof dat je Zuid-Amerika ook niet kunt terugkijken. En dat weet ik niet helemaal zeker hoor, of dat zo is. Maar je kan niet vanuit alle buitenlanden NPO-uitzending gemist bekijken.
Ik heb een vraag van Sarah Sekewaal. Hoe vond je de samenwerking met de Molukkers?
De samenwerking met de Molukkers, dan noem ik ook heel graag de samenwerking met onze researcher Sylvia Bessie-Rerel. Toen ik dit project begon te maken, toen dacht ik, ik ben een witte man. En ik heb natuurlijk een witte mannenblik. En ik vind het heel belangrijk als er iemand meewerkt aan dit project die... Molukse ogen heeft. Zo kwam ik bij Sylvia terecht. En Sylvia heeft... dat vond ik ontzettend fijn dat hij meewerkte. Die heeft meegedacht over de keuze die we maakten. En die was ook... Ja, die zorgde ook wel dat de deuren open gingen.
En u kende haar natuurlijk al. Sorry dat ik u onderbreek. Maar u kende haar al van een vraaggesprek... naar aanleiding van een documentaire die u al had gemaakt.
Ja, over de treinkaping een paar jaar geleden, ja. Daar kende ik haar van. We hadden vandaag gesprek en ik kende haar natuurlijk ook wel als schrijfster. Maar ik dacht, toen ik aan dit project begon was, en dat was ongeveer mijn eerste beslissing, nog voordat ik het zelfs bij BNNVARA heb aangekaart, dacht ik, ik wil dit maken met iemand die de Molukse wereld kent en die mij kan behoeden voor allerlei fouten en een witte mannenblik. En toen heb ik Sylvia opgebeld van, goh, kunnen we eens een keer een kopje koffie drinken? En toen... En vorig jaar zomer op een terrasje gaan kletsen. En toen zei ze, nou, als het doorgaat, dan wil ik er graag aan meehelpen. Zo is het gegaan.
Ik kan concluderen trouwens dat de samenwerking prettig verlopen is.
Ja, zeker. Ja. Want als ik aan een prettige samenwerking denk, denk ik ook zeker aan de samenwerking met haar.
Nou, bij deze shout-out naar Sylvia Pessereron. Terug naar de inhoud van de documentaire. Veel mensen hebben met pijn in hun buik... naar de getuigenissen geluisterd en gekeken waaronder ik zelf ook trouwens. Want in onze huishoudens werd niet gepraat over dit soort dingen.
Ja, ja, dat denk ik ook hoor. Wat bijvoorbeeld Johnny Marahutu ook zegt, van onze ouders spraken niet over hun verdriet. En onze vaders lieten niet zien dat ze pijn voelden. En dus dat waren niet de onderwerpen die je met je gezinsleden nou uitvoerig ging ontleden.
Nee, klopt. En de tweede generatie zat natuurlijk echt in een soort identiteitscrisis.
Zeker.
De eerste aflevering, nou, het themawoord is pijn.
Ja, zeker. En verdriet.
Pijn en verdriet.
Ja.
En dat is natuurlijk overgedragen.
Zeker. En dat vond ik voor mezelf als Nederlander ook het interessante. En dat vind ik ook heel mooi dat mensen dat nu in de stukken die ik overlees, dat ze dat al zelf gaan concluderen zonder dat ze de andere delen hebben gezien. Dat ook de moeilijkste acties daarmee in een heel ander licht plaatst. Dat je in elk geval daar wat meer begrip voor krijgt als Nederlander. Dat je denkt, ja, vind je het gek dat dat op een gegeven moment dat die bom barst. Je kan het niet maar vernedering op vernedering laten het voortduren. En als je ziet dat je ouders voor je ogen lijden en niemand luistert daarnaar. En sterker nog, de Nederlandse regering schoffeert ze alleen maar. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, en nou is het een keer klaar. En als jullie niet goedschiks willen luisteren, dan luisteren jullie maar kwaadschiks. Want dat is de enige manier om ze aan het luisteren te krijgen.
De echte treinkapingen en de school in Bovensmilde zal in aflevering 3 aan bod komen, hè?
Ja, die gaat daarover. Ja, zeker. En Wijster natuurlijk ook, hè. Ja. En ook, ik vind het heel interessant om ook te zien hoe Molukkers daarop reflecteren. Dat ze eigenlijk bijna allemaal zeggen van, ik stond er helemaal achter. Toen. En nu voor een deel nog met veel kanttekeningen. Hè? Want ja, mensen doodschieten, dat is nou niet de aanpak. Hè, zoals in Wijster gebeurde, die door alle Molukkers wordt onderschreven. Of bijvoorbeeld het bezetten van een school. Ja, dan zie je heel duidelijk dat mensen daarvan zeggen, ja, nee, dat moet je niet doen. Kinderen met rust laten, dat kun je niet maken. Maar ik vond het wel mooi om te zien hoe ze erop reflecteren. Dat ze zeggen, ja, binnen de geest van die tijd was het begrijpelijk dat er zoiets gebeurde, want jullie luisterden niet naar ons. Er moest toch iets gebeuren, anders hadden jullie nooit geluisterd. En uiteindelijk is het ook, dat zegt Ben Manusama ook heel mooi in die uitzending, van ja, je kan wel zeggen de acties hebben geen zin gehad en niet echt iets bereikt. Maar het gaat om de dialoog. Hè? Het waren geen terroristen die treinen wilden kapen uit een soort zieke afwijking van hun geest. Nee, het waren mensen die wilden iets duidelijk maken. En het waren actievoerders. En daar kun je van zeggen, ja, is dit een middel wat je kunt gebruiken? Nou, ik denk mensen doodschieten, dan zit je altijd mis hoor. Dat is voor mij heel duidelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een dag denkt, nou, dan maak ik het jullie zomaar duidelijk. En ja, Ben zegt heel mooi, het gaat om de uitwisseling, om de dialoog. Luister naar mijn verhaal en dan luister ik naar jouw verhaal. En dan samen komen we eruit, dan komen we tot een gezamenlijk verhaal. Hij zei, dat was wat erachter zat.
Meneer Verbraak, wordt het dan niet hoogste tijd dat er excuses komen? Officiële excuses, vanuit de regering?
Nee, natuurlijk moet Nederland daar ruimhartig zijn excuus voor aanbieden. En of je dan daar nog weer allerlei dingen aan moet verbinden, van herstelbetalingen en zo, dat weet ik niet. Maar daar gaat het de Molukkers ook helemaal niet om, volgens mij. Het gaat erom dat je zegt, wij zaten fout. Wij hebben jullie onrecht aangedaan. En ik denk dat zou moeten gebeuren. Dat zou ik erg voor zijn. Maar ja, weet je, ik ben maar gewoon een maker. Hè. Ik ben een journalist. En ik ben geen lobbyist. Maar het zou wel mooi zijn als het tot iets leidde. Dat zou ik de Molukkers gunnen. De mensen die eraan aan hechten, want er zitten ook jonge Molukkers in die zeggen, nou, voor mij hoeft het helemaal niet, het excuus, dat ben ik al lang voorbij. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. En zoals bijvoorbeeld Amazon Tiridate dat heel mooi zegt, wij moeten laten zien dat we er staan, dat we in de hoogste regionen meedoen met onze hartchirurgen en onze cultuurprofessionals en onze artsen en architecten. Wij doen mee, dat moeten we laten zien.
Ja.
En dat lijkt mij, hè? Of bijvoorbeeld wat jij nu doet, dat zijn toch allemaal mooie dingen. Je denkt, wauw, dat is van belang. Dat moet je als, denk ik, ik kan me voorstellen dat je op die manier laat zien van, Ja, je kan dus ook zeggen, we hebben jullie excuus helemaal niet meer nodig.
Ja, want we hebben wat van onszelf gemaakt.
Ja, precies. Hè? Want het nadeel van op een excuus wachten is dat je toch jezelf in het slachtofferrol manoeuvreert. En de vraag is natuurlijk ook hoe zinvol dat is. Dat kan ik niet beoordelen. Maar als je mij vraagt, zou Nederland excuus moeten aanbieden, dan zeg ik ja. Dat lijkt mij wel.
Over slachtofferrol gesproken, zag u een slachtoffer in een van de geïnterviewden?
Nee, niet echt. Niet echt. Nou ja, je hebt natuurlijk wel een paar sprekers erbij die steeds hetzelfde stokpaardje hebben. Van, het zijn allemaal honden in het binnenhof en lafaards. Op een gegeven moment ken je dat riedeltje ook wel een beetje. Maar nee, slachtoffers zag ik niet. Nee, ik zag allemaal zelfbewuste mensen die op eigen kracht iets van het leven gemaakt hebben. Maar die wel leven met de pijn van hun ouders. En het is natuurlijk heel naar dat bijna al die ouders zijn inmiddels overleden. En die zijn toch met de heimwee in hun hart doodgegaan. En dat is een afschuwelijke gedachte als je daar de zoon of de dochter of de kleindochter of de kleinzoon van bent.
Er waren ook een aantal mensen die zich nogal zorgen maakten, zowel om de geïnterviewden als de kijkers thuis, omdat het zoveel, ja, het deed ze zoveel. Dus er was ook vraag van, is er nazorg?
Nou, de geïnterviewden zijn volgens mij allemaal met zorg behandeld, hoor. Door mij, door Sylvia, door Rens Broekhuis, mijn researcher. Ik had ook met allemaal nog uitvoerig contact, omdat ik ook het boek aan het maken was. Dus ik heb ze toen ook allemaal nog gesproken, met ze gemaild. Dus nou, ze vonden het vooral heel erg spannend, van hoe wordt het en hoe ziet het eruit. Maar ik had niet het idee dat iemand daar schade door heeft opgelopen. Nee, ik denk dat ze het allemaal heel fijn vonden om erover te vertellen.
En is dat iets wat u eigenlijk altijd wel met uw interviews meemaakt? Dat mensen het uiteindelijk, nou, dat het bijna een opluchting is?
Nou, het is wel soms heel fijn voor mensen om over dingen te kunnen praten. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je de serie Onze Jongens op Java hebt gezien.
Ja, zeker. En ook de Dutchbed-serie. Dat zijn allemaal hele gevoelige onderwerpen, maar ook heel persoonlijk.
Zeker. En bijvoorbeeld bij die oude Indië-veteranen, weet je, de meeste van die mannen, allemaal negentigers, die hadden vaak 70 jaar lang hun mond gehouden. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? En ze hadden het niet aan hun vrouw verteld en niet aan hun kinderen. En omdat ze dachten, die begrijpen het toch niet. Of omdat ze zeiden, en dan zei ik van, waarom hebt u nooit wat over verteld? Nou, omdat ze me er niet naar vroegen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dan merkte ik wel dat ze het eigenlijk ontzettend fijn vonden om toch op de drempel van de dood, want dat gold voor hun, zo oud als ze waren, toch één keer dat verhaal te vertellen. En wat mij heel veel indruk maakte, dan zat ik ze te interviewen bijvoorbeeld in de huiskamer. En dan hadden we in de keuken een klein schermpje neergezet waar dan de kinderen en de kleinkinderen, die kwamen dan vaak, die kwamen meeluisteren naar het verhaal van opa, wat ze niet kenden. En die zaten dan bij dat schermpje. En dan, het is meerdere keren gebeurd dat ik in de huiskamer aan het interviewen was. En dan hoorde ik gehuil uit de keuken komen. En dan zaten die kinderen zaten te huilen om wat hun vader vertelde.
En wat zij voor het eerst hoorden?
Ja, wat ze nooit van hem hadden gehoord. Of omdat ze opeens opa zelf zagen huilen, weet je wel. Wat hij ook nooit had gedaan, omdat hij altijd wegbleef bij die verhalen. En dat maakte natuurlijk wel heel veel indruk ook op mij. Dat ik dacht, wat een eer om dit verhaal te mogen vastleggen. En dat had ik bij de Dutchbatters had ik dat. Maar dat had ik ook zeker nu bij deze serie, dat ik dacht, het is een eer om dit verhaal te mogen optekenen. Weet je, die witte vlek op de kaart in de kennis van veel Nederlands is misschien toch iets minder wit na deze serie. En ze snappen toch iets beter het verhaal. En als dat de opbrengst is, dan mag je als maker al best heel tevreden zijn.
Nou, een mooie aansluitende vraag nog van Juliette Patty. Met welke kennis en mening begon u aan de documentaire en is die kennis of mening veranderd na afloop?
Toen ik eraan begon was ik een geïnteresseerde leek. Iemand die geschiedenis heeft gestudeerd, iemand die journalist is, die heus over de Molukse zaak gelezen heeft. En daar al een documentaire over de kreinkaping over heeft gemaakt en zo. Dus ik wist er echt wel iets van. Maar als je alles op een rijtje zet en uit zoveel monden hoort, in zoveel details, dan kan het niet anders dan dat je die zaak krijgt, die gaat leven voor je. Die Molukse zaak, die laat je niet koud. Die raakt je als maker. En dat komt door die mensen die ik spreek, die er allemaal deel van zijn. Als je vraagt waarmee begon je en waar sta je nu? Ik begon met, denk ik, gemiddelde kennis. En nu voel ik, weet ik er meer van, maar voel ik me ook veel meer betrokken bij het onderwerp. Het is veel meer gaan leven voor me. En ik hoop dat het ook voor de kijkers gewerkt. Voor de Nederlandse kijkers ook, maar ook voor Molukse kijkers. Voor hen is het veel meer herkenning, denk ik ook.
Nog één als laatste, want ik ben alweer eigenlijk veel langer aan het interviewen dan de bedoeling is.
We zijn leuk in gesprek.
Ja, sorry.
Je stelt goede vragen ook. Niet alleen de voorgelezen vragen, maar ook de vragen die je zelf stelt.
Dankjewel. Nou, een complimentje van iemand die de beste interviewer van Nederland wordt genoemd, is toch altijd leuk. Goed. En verder. Ik heb hier nog een docent geschiedenis, ja. Pieter Siwabessi. En die heeft gereageerd op LinkedIn. Die zei, ik kreeg na de uitzending en de volgende dag berichtjes van vrienden en collega's. Ze waren verbaasd en verrast over de ontvangst en opvang van de Molukkers. Er was vooral schaamte en onbegrip. Daarom is het belangrijk om bij het vak geschiedenis meerdere perspectieven, beladen periodes uit het verleden en dus de brede context te behandelen.
Dat is heel goed gezegd, dat denk ik ook. Ik zou het alleen maar fijn vinden als deze serie daar ook een beetje een aanzet voor kan zijn.
Mooi gezegd. Dit was mijn gesprek met Koen Verbraak. Nou, niet helemaal. Ik heb nog één kleine uitsmijter. Komt-ie. En weet u wat Bunkus betekent trouwens?
Nee, dat had ik nog aan Emerson willen vragen.
Het betekent eigenlijk inpakken en meenemen.
Oh, echt waar?
Ja, als ik vroeger bij mijn oma kwam, dan maakte ze pisang goreng, gebakken banaan, dat was mijn favoriet. Ja? En dan altijd voordat ik wegging, dan pakte ze mij naar de keuken en zei ze, hier, Bunkus. En dan had ze een tasje.
Oh, wat leuk zeg.
Ja, met een paar van die banaantjes in folie. En dat was dan Bunkus, om mee te nemen.
Mooi verhaal.
Je luistert naar Bunkus. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Bunkus is een onderdeel van Radio Oras. Bunkus heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Tracing Your Roots 35+. Een project waarin Indische en Molukse mensen op onderzoek uitgaan naar hun eigen verleden. Bunkus volgt de cursus ook. En elke Bunkus laat ik jullie het verhaal van één van de deelnemers horen.
Ik ben Sandy van Sasse van IJsselt Zandhagen en ik ben 51 jaar. Mijn vader is Indisch en mijn moeder is Nederlandse.
Sandy kreeg onlangs een hele belangrijke brief. Een brief waar ze eigenlijk al 40 jaar op zat te wachten. Ze leest een aantal fragmenten voor jullie voor.
Ik ben heel erg blij dat je mij een brief hebt gestuurd met foto's. Ik wist niet wat ik hoorde, dat ik te horen kreeg dat jij contact met me wilde. Hoe gaat het met jou en je familie? Tot mijn grote verbazing zag ik dat jij een foto in bezit hebt van je oma. En ook nog een oude foto van mij, toen ik op school zat in Surabaya, Indonesië.
De brief is afkomstig van haar vader, die ze 40 jaar niet heeft gezien. Thuis, toen ze opgroeide, was er niet zoveel ruimte voor de kinderen. Het was moeilijk. Vader en moeder pasten niet zo goed bij elkaar. Maar ja, als je 11, 12 bent en je vader gaat weg en je ziet hem daarna helemaal niet meer, dan gaat je eigen leven toch gewoon door.
Nou, inderdaad, wat jij zegt, mijn leven is doorgegaan. Ik ben me gaan ontwikkelen, ik ben gaan studeren en werken, een gezin gesticht, et cetera. Maar uiteindelijk bleef er toch altijd een gemis. En dat gemis, dat werd eigenlijk voor mij steeds duidelijker. En dat was in eerste instantie allerlei vragen over mijn identiteit. Ja, ik ben natuurlijk Indisch en ik zie er op zich niet heel donker uit. Maar het is best wel op zich zichtbaar dat ik niet volledig Nederlands ben. Dus er waren ook best veel mensen altijd om mij heen die dan zich afvroegen wat mijn achtergrond was. En ja, daar kon ik eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Behalve dan dat ik Indisch was. En waarom niet? Ja, ik heb dus door het weinig contact met mijn vader heb gehad. Vooral de eerste 10, 11, 12 jaar. Heb ik niet echt vragen aan hem gesteld. Over onze achtergrond eigenlijk. Zoals ik het nu dan zie.
Jij bent op een zoektocht gegaan naar je identiteit.
Ja.
Maar daarmee kun je niet om je vader heen.
Dat klopt, ja. Dus dat ging eigenlijk met een soort omweg. Op zoek gaan naar mijn identiteit. Nou, dat wilde voor mij dan eigenlijk voor een groot deel zeggen op zoek gaan naar mijn Indische identiteit. En ja, via bijna een soort trechter idee ben ik vanuit heel groot de geschiedenis, koloniale geschiedenis, terechtgekomen bij de geschiedenis van mijn eigen familie, om dat verder te onderzoeken. Ja, uiteindelijk terechtgekomen bij mijn vader. Want ik wilde natuurlijk allerlei dingen weten. En dat kan. Ik heb allerlei archieven onderzocht. Deelgenomen aan allerlei workshops en de training Tracing Your Roots 35+. Maar ja, dat is niet het echte verhaal zoals het echt heel dicht bij me ook staat.
Via het FIOM kan Sandy haar vader opsporen, maar daar zit dan wel iemand eerst nog tussen. Ze schrijft een brief, stuurt hem naar het FIOM en dan is het wachten.
Ja, dat duurt dan even als dat via postbussen en dergelijke gaat. En wat ook zo is, in ieder geval als ik naar mijzelf kijk, als je dan, toen eenmaal het bleek dat hij, dat ze hem hadden gevonden, toen moest ik dat ook eventjes op me in laten werken. Dat zo was. Want het had ook nog zo kunnen zijn dat niet gelukt was, dat ze hem gewoon niet hadden kunnen vinden. En daar was ik ook vanuit gegaan. Dat zou kunnen gebeuren. Dus toen het bleek te zijn dat hij dat ze hem gevonden hadden en hij ook contact met me wilde, die twee dingen eigenlijk, want dat weet je natuurlijk gewoon niet, dat wist ik gewoon niet. Ja, daar moest ik wel eventjes van bij komen of zo. Ja, het was verwarrend. Toen het opeens zou kunnen, dat ik toch contact met hem zou kunnen hebben, toen moest ik eventjes bedenken, En daar kan je van tevoren, heb ik daar natuurlijk al heel erg veel over nagedacht. Goh, als ze hem dan vinden, dan zou ik dit of dat. Maar als het dan daadwerkelijk zo is, dan is het een ander verhaal. Maar ik heb er niet aan getwijfeld of ik het wilde. Nee, dat niet.
Tot zover deze editie van Boenkoes. Voor mij persoonlijk een beetje een rare editie, want van tevoren neem ik alle gesprekken op. Maar het inspreken van de tussentekstjes en bijvoorbeeld de outro die ik nu tegen jullie uitspreek, dat doe ik op vrijdag. En vandaag is de dag dat mijn lieve oom Jimmy is overleden. Ja, wij gaan door, het leven gaat door. En volgende keer hoor je in Boenkoes hoe het met Sandy en de brief van haar vader afliep. Hebben ze nu innig contact? Je hoort het volgende keer. Tegen jullie zeg ik, Amato.